Ja, goedenavond. Welkom in deze helemaal vernieuwde zaal voor de commissiekamer. En we zijn op een keer heel erg groot geworden. Iedereen heel ver weg. Maar wel overal camera's. Dus we gaan het vanaf meemaken hoe het bevalt. Fijn dat jullie er zijn. Nou, deze extra commissievergadering die vorige week eigenlijk last minute is uitgeroepen. Bijzonder welkom ook aan de commissiegriffier Marnix van den Berg. Het dagelijks leven griffier bij de gemeente Lelystad. Maar voor vanavond even bij ons ingevlogen, Leentjebuur gedaan. Dat onze griffiers op dit moment in Maastricht verblijven. Dus kijk, dan weet je het wel. Wij doen iets niet goed. fijn dat je er vanavond bij wil zijn. Ik verwacht dat gedeputeerde Fakkeldij ook... 8 uur inderdaad binnenkomt. En dan kunnen we ook met hem verder de agendapunten bespreken. Verder denk ik, ja. Welkom. Ja. Is iedereen nu aanwezig of moeten we nog afmeldingen noteren? Of gaat het goed zo? Volgens mij wel, toch? Mooi. Dan kunnen we, mij betreft, overstappen op het vaststellen van de agenda. Het is niet een hele uitgebreide agenda, maar zijn dit de punten wat jullie betreft die we moeten bespreken vanavond? Ja, tot ziens wel. Nou, gaan we dat doen. Bij deze vastgesteld. De presentielijst is al rondgegaan. Ik neem aan dat iedereen getekend heeft, nog niet. Dus daar moet hij nog even een keertje langs dan. Dus die is in aantocht. Nou, als je hem even meeneemt, dan komt het goed. Bij de mededelingen staan nog een aantal... het staat eigenlijk een soort van samenvatting van de mondelinge terugkoppeling die gedeputeerde Fakkeldij vorige week in de Statenvergadering heeft gegeven, naar aanleiding van de eerste bijeenkomst van de zorgtafel. En dus die hebben we even voor de volledigheid hier bij de stukken toegevoegd, zodat we dat nog even kunnen teruglezen. En ik kijk even rond of daar naar aanleiding van nog even iemand nog een opmerking wil maken of een vraag wil stellen aan de gedeputeerde die er niet is, maar vraag stellen kan altijd. Of was het helemaal, meneer Versloten?
Ja, ik zie bij de mededeling alleen de motie die we vorige week hebben ingediend en aangenomen.
Ik heb hem ook gezien. Heeft iedereen hem gezien dan? Ja? Maar dat gaat verder geen aanleiding tot nadere vragen? Nou. Mevrouw Strating.
Ja, min of meer. Omdat we nu om 7 uur zijn begonnen, komt het 8 uur. Of gaan we dan, wachten we tot 8 uur met het werk aan het lobbydocument?
Dat is even iets anders dan de aanleiding van vorige week, de terugkoppeling. Dat is... De vaststelling van de agenda hadden we net gedaan, dan waren we nu bij de mededelingen.
Ja, gaat het ook over. Ja. Want bij de mededelingen staat, waar we het vorige week over hebben gehad, was dat we om 8 uur bij elkaar zouden komen om aan de slag te gaan met het lobbydocument. Dat zie ik ook bij de mededelingen staan, het ene onderste aandachtstreepje. Het verrijken van het werkdocument in een extra commissie. En ik vroeg me af of dat dan nu gewoon dit is, zeg maar. Oh, dat is echt om 8 uur.
Nee, dat zijn andere stukken. Dat is een ander stuk. Ja, komt goed. Nou, ga met ons mee in deze vergadering. Ik begrijp het niet helemaal wat je bedoelt. Nee. Misschien moeten we toch even overnieuw beginnen dan. Meneer Ismaili.
Dank u wel. Ik snap enigszins de verwarring bij mevrouw Strating. En die speelt ook bij ons, maar misschien is een verhelderende vraag, helpt dat ons op weg. Is het nou de bedoeling dat wij als Provinciale Staten nu met elkaar in het eerste uur gaan overleggen wat we in het lobbydocument willen hebben? En om 8 uur in gesprek gaan met de gedeputeerden, of vat ik dat nou verkeerd op?
Even afgezien van de tijdstippen, dat is natuurlijk nog een ander punt, gaan we eerst met elkaar in gesprek over de wenselijkheid en mogelijkheid van het rapporteurschap. Zo staat mijn beleving ook op de agenda. En daarna gaan we door naar het lobbydocument. En ik heb de gedeputeerde niet aan een touwtje hangen. Dus als hij nu aangeeft dat hij om 8 uur binnenkomt, dan neem ik dat aan als informatie. Als wij eerder toe zijn aan het lobbydocument, dan gaan we daar eerder mee beginnen. Dus dat hij weet wanneer de commissie begint. En mocht hij nou even... Maar goed, dus kunnen we intussen ook nog wel even bij hem checken waar hij dan op dat moment zich bevindt. Volgens mij kunnen we daar wel maatwerk op toepassen. Zullen we het zo doen dan? Mooi. We hadden het nu over, waren gebleven bij de mededelingen. En even over de samenvatting van de mondelinge mededeling die vorige week in de Statenvergadering is gedaan door de gedeputeerde Fokkeldij. Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst van de zorgtafel. En mijn vraag daarover was, hebben jullie daar nog vragen over of opmerkingen? Dan kunnen we die nu noteren en wellicht met elkaar beantwoorden als dat aan orde is. Maar zo te zien niet. Ja, meneer De Haan.
Wellicht even over het woord gemankeerde bijeenkomst. Dan ben ik wel heel benieuwd wat voor bijeenkomst het dan was. Er staat in de terugkoppeling ook, in het eerste stuk.
Ja, een gemankeerde, volgens mij, wat ik, maar dan doe ik het uit mijn hoofd. Maar dat kunnen we straks nog even weer verifiëren. Had het gemankeerde, had het te maken met dat de zorgtafel nog niet op volle sterkte is. Er moet nog een onafhankelijk voorzitter worden gekozen en et cetera, et cetera. En dus zodoende, denk ik, het woord gemankeerde. Ja, voldoende? Prima. Anderen? Niet? Kunnen we door? Misschien, of zijn er nog anderen met een mededeling die nu het beste bericht kan worden? Niet? Prima. Dan stappen wij terecht over naar de agenda punt 4. En dat is de wenselijkheid en mogelijkheid van het rapporteurschap. En om eerlijk te zijn heb ik dat punt op de agenda gezet. Als niet zijn als zeer als voorzitter, ja, maar ook even als staatslid in combinatie. Omdat dat een rapporteurschap een beetje circuleerde in e-mailwisselingen en ideevorming over het vervolg als het gaat over zorg in de regio. Met een aantal keren het woord, en ook in de commissievergadering, voorgaande commissievergadering, kwam het rapporteurschap als optie een aantal keren naar voren. En in mijn beleving was het gewoon wel eens goed om eens even met elkaar dan van gedachten te wisselen van, wat verstaan we daar nou onder? En is het wenselijk en past het ook bij de mogelijkheden die het biedt en die wij willen? En via de Griffie werd mij een document toegestuurd die ook bij de stukken zit. Die mij betreft wel in die zin wel verhelderend was en ook misschien ook wel helpend is om hier de gedachtenwisseling daarover te doen. Van zijn wij inderdaad, zien wij als staten daarin een meerwaarde, een voordeel of juist niet? Geeft in ieder geval wel een goede richting aan waar je dan een beetje aan moet denken. Want dat vond ik zelf namelijk heel lastig. Van wat moet ik me nou precies bij voorstellen? En hoe werkt dat dan? Dus vandaar dat ik dus ook deze commissievergadering ook heb aangegeven. Goh, dan zou ik dat ook nog wel eens met elkaar willen bespreken. En dan vermeld ik er meteen bij dat ik er zelf niet een expliciete opvatting op heb. Dus ik wil eerst gewoon eens even met elkaar aftasten. Vinden we dit zinvol en zien we daar een meerwaarde in? Dus ik kijk ook vooral nu even rond of er andere mensen zijn die daar iets over willen zeggen. Meneer Jans van het PVV wil dat wel.
Ja, voorzitter, dit is inderdaad iets uit de vorige statenperiode waar we toen eens mee zijn begonnen. Wel even een kleine kritische kanttekening aan het begin. Het is niet handig om achternamen te noemen zonder voorletter. Want als je in de achterliggende stukken kijkt, dan zie je daar op een gegeven moment de naam Boutkan, Kok, Jansen en Platen. Jansen was dan Wout Jansen, heb ik inmiddels begrepen. Kok was de heer Kok van D66. Nou, Platen die kennen we, maar die zit niet meer in de Staten. En Willem Boutkan, dat was dan de Boutkan in dit geval, die heeft zich hier nooit voor opgegeven. Dus het is wel een beetje apart dat ik dan die namen terugzie. Alleen nogmaals, mijn advies zou wel zijn, als we dit doen, doe dan voorletters erbij. Dan weten we ook welke heren het om gaat. Want nu hadden wij in de fractie namelijk wat oneenigheid van wie heeft dan wie opgegeven en weet wie er überhaupt van. Ja, dat is...
Bij mijn weten zijn er nu geen namen opgegeven.
Nee, maar ze staan wel in alle stukken als je
nou,
doorleest.
Nou, dit zijn volgens mij oude stukken. 2018.
Maar ook dan zou wel mijn advies zijn richting iedereen. Zet wel voorletters erbij, want de vorige periode hadden we bijvoorbeeld 3 heren met de naam Jansen. Dat is best wel lastig als je dan ziet staan de heer Jansen.
Nou,
maar goed, los even daarvan. Inhoudelijk op het stuk, voorzitter. Ja. Wij zijn niet per definitie tegen een rapporteurschap. Alleen wij zien dat wel meer als een soort technische exercitie. Dat je met een delegatie namens de staten probeert verdieping op het onderwerp door te voeren met elkaar. Zodat je uiteindelijk als staten goed in positie wordt gebracht. En dat betekent dat je inderdaad kunt praten met mensen intern, extern. Je kunt met wisselende samenstelling werken met zo'n rapporteurschap, al naar gelang het onderwerp. Wat wij wel vinden, wij vinden dat uiteindelijk de rapporteurs die zullen een kritische opsomming moeten geven van zaken die zij relevant achten voor de staten. Wij vinden het alleen een stap te ver gaan om bijvoorbeeld moties, amendementen door de rapporteurs te laten opstellen. Dat vinden wij echt iets aan partijen zelf. Je krijgt een stuk aangeleverd, daar staan een aantal zaken in. Ze kunnen ook heel duidelijk vermelden de zaken die ze bijvoorbeeld in hun idee ontbreekt, in het idee van de rapporteurs. En dan nog is het volgens mij aan de partijen om daar de invulling aan te geven, of niet. Dus ik zou het, wat dat betreft zou ik het een stap te ver vinden als we de rapporteurs ook moties en amendementen laten aanleveren. Dat lijkt me niet handig in deze voorzitter. Voor de rest, ik denk dat het een goed idee is nogmaals om het wel verder met elkaar vorm te geven. En het onderwerp wat genoemd wordt omgevingsdienst, ja, dus op zich is dat misschien wat achterhaald. Maar het leent zich er denk ik wel voor, dus dat is het idee van onze fractie.
Oké, dan trek je hem dus breder dan alleen de zorg in de regio. Want daaraan is dit agendapunt gekoppeld.
Voorzitter, zoals ik hem gelezen heb, gaat het over rapporteurschap. En ik wil het best wel koppelen aan zorg in de regio, vind ik ook goed. Maar dan blijft wel de inhoud van de boodschap van ons blijft hetzelfde. Het zijn rapporteurs, zij doen een technische exercitie. Maar de politieke invulling moet uiteindelijk vanuit de fracties komen, denk ik.
Dat snap ik. Misschien inderdaad is daar dan wat verwarring over ontstaan. Dit stuk is gewoon ter informatie meegestuurd, niet als een voorstel. Een handreiking die inderdaad de vorige periode tot stand is gekomen. Die is nu voor deze vergadering meegestuurd als een soort handleiding van gekoppeld aan de commissievergadering van vanavond die expliciet over zorg in de regio gaat. En omdat dat rapporteurschap in deze context al eerder is benoemd als mogelijke optie. Dus dat is even de... Maar dan nog is het goed idee met die kanttekeningen. Helder. Meneer Ismaili.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien in de richting van de heer Jansen. Onlangs een tijd geleden hebben we ook als Provinciale Staten 2 rapporteurs aangewezen, waarvan ik er 1 was samen met de collega Benen van Forum. En wat mij bijstaat van het rapporteurschap is dat de Provinciale Staten een opdracht formuleert en die meegeeft aan de rapporteurs. Waarbij er weinig ruimte is voor eigen politieke opvatting, maar SEC wordt gekeken naar de opdracht die Provinciale Staten heeft verstrekt en daar ook antwoord op wordt gegeven. Dus ik snap wel wat u zegt. Maar ik ervaar dat toch anders als ik kijk vanuit de positie die wij hebben mogen vullen. Waarbij we echt SEC hebben gekeken naar wat is de opdracht in het kader van het rapporteurschap in Servië. Met betrekking tot de Summer Academy. En daar hebben we echt ons gehouden aan de opdracht. Dus mijn vraag in uw richting is, u zegt, u bent niet tegen, dat snap ik. Maar waar zitten dan voor u de beperkingen? Want daar ben ik wel benieuwd naar. En dan is het goed om die ook hier te bespreken met elkaar.
Ja, meneer Jansen, gaat u gang.
Nou, voorzitter, de beperking zit in principe in de opdracht. Als je als staat een opdracht meegeeft aan rapporteurs, u zegt politieke eigen mening, laat ik zeggen, dat is minimaal. Mijns inziens zou die 0 moeten zijn bij een rapporteur. Want je bent daar namens de staten en je kunt niet een politieke opvatting daarin verwerken. Dat zou mijn insteek zijn. Alleen je moet wel zorgen dat de politiek met iets terugkomt waardoor je goed in positie wordt gebracht.
Meneer Ismaili.
Wij zeggen hetzelfde. En dat is ook eigenlijk uit mijn eigen ervaring, dat is ook wat ik wil delen met de collega's van de Staten. Is als de opdracht gewoon duidelijk geformuleerd wordt, dan is er weinig ruimte voor politieke opvattingen, omdat je geeft alleen maar antwoord op de vragen die meegegeven worden. En dat wilde ik even kwijten, omdat ik u daar al over hoorde.
Ja, ik zie ook dat meneer De Jager wil reageren, maar dat is een aanvullende vraag. Of misschien nou, even de korte
reactie.
Een
hele kleine opmerking dan op het antwoord van de heer Ismaili. Je krijgt een opdracht mee, maar aan de hand van de beantwoording kan er natuurlijk wel iets zijn waarover je door gaat vragen wat niet in je opdracht staat. Dus dat vind ik dan wel kunnen bij het rapporteurschap. Alleen je moet er heel duidelijk voor waken dat je niet een politieke gedachtegang erachter hebt die in je eigen partijkleur dan maar eens even, laat ik het zo dan maar noemen, past. Want dat kun je denk ik niet als rapporteur doen.
Nou, prima. Meneer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Ja, ik denk dat de vraag op tafel ligt of wij het rapporteurschap zien als iets wat een meerwaarde heeft in dit specifieke dossier. Als het gaat om toekomstbestendige zorg. En op dat punt hielp dat rapport uit september 2018 mij wel. Je ziet dan dat vooral ingestoken wordt op het bevorderen van de informatievoorziening. En in dit dossier, nou, als ik dan de vraag moet beantwoorden, zie je daar de meerwaarde, dan zeg ik tot op heden niet. Want volgens mij is die informatievoorziening in onze richting wel op orde. Als het gaat om een mogelijke invulling die wat meer politiek van aard zou kunnen zijn, voel ik helemaal mee met de woorden van de heer C. Janssen. Die stelt van ja, dat moeten we volgens ons vooral niet willen en ik zou dat ook niet willen. Ik vind dat eigenlijk geen goede invulling van het rapporteurschap. Waar ik me nog wel een rapporteur, maar misschien is dat wel zo'n rapporteur light, zou kunnen voorstellen, is dat je een soort van procesverkenner hebt die ons kan informeren wanneer wij op het juiste moment de stukken hier zouden moeten behandelen of buiten dit huis acties zouden moeten ondernemen. Het helpt denk ik wel als dat voor ons getrechterd wordt. En of dat via een rapporteur moet of anderszins is mij allemaal goed. Maar eigenlijk kan ik me slechts daar de meerwaarde van een rapporteur in dit specifieke dossier op dit moment voorstellen.
Ja, dank u wel. Mevrouw De Leeuw.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb dit stuk van u gekregen over de rapporteurschap en ik heb dat gelezen en ik heb dat ervaren als zijnde dat er een onafhankelijke rapporteur wordt aangesteld uit de statenleden die geen politieke kleur heeft, die volgens mij ook geen moties kan indienen waarbij een maatschappelijk vraagstuk dus als die aan de orde is dat een rapporteurschap daarvoor gebruikt kan worden. Ik heb dat stuk eigenlijk heel positief ervaren en gelezen. En ik hoor hier en daar wat opmerkingen die ik niet zo ervaren heb in het stuk toen ik het las. Dus als ik even ervan uitgaande van wat we gekregen hebben. En als dat ook de insteek is. Dan ziet Forum alleen maar een toegevoegde waarde van zo'n rapporteurschap. En ik denk dat alleen maar een heel goed idee is. Om ons discussie in de Staten gewoon goed te kunnen blijven volgen aan de hand van de informatie die we terugkrijgen daaruit. Dus ik ben er eigenlijk heel positief over.
Ja, helemaal goed. Meneer De Haan.
Ja, voorzitter. In die zin ga ik wel een eind mee met de heer De Jager. Als ik het stuk lees, zie ik toch wel een vrij formeel stuk wat door de staat is vastgesteld destijds. En die een vrij nauwgezet kader geeft aan hoe je dat rapporteurschap invult. Waar het ons om gaat is vooral dat wij goed geïnformeerd worden wat er gebeurt aan die zorgtafels en hoe de zorg zich in Flevoland ontwikkelt. En ik zie dat rapporteurschap zoals het in dit stuk staat meer als beleidsvoorbereidend en ook veel wijder dan zeg maar de behoefte die wij denk ik hebben aan de informatie die we moeten krijgen. En dit rapporteurschap is ook echt gekoppeld aan zeg maar besluitvorming binnen de staten. En volgens mij gaan wij niet in heel veel zaken over de zorg in Flevoland. Dus dat andere partijen zijn daarmee mee bezig. Dus ik vind dat wij in principe een goede informatiepositie moeten krijgen. Maar ik zou het woord rapporteur weghalen uit die zinsnede. Omdat het zeg maar een bepaalde formele status wellicht krijgt. Niet bij ons, maar bij anderen. Dus ik zou veel meer het woord informant willen gebruiken.
Nou, wie biedt meer?
Hè?
Prima, dank u wel. Mevrouw Rijgewijn.
Eventjes wennen aan dit hoor, sorry, neem me niet kwalijk. Nou, 50 plus, ik vind het wel wenselijk dat er een rapporteur komt. Alleen, ja, het mag ook een andere naam krijgen, zoals mijn voorganger nu net zei. Maar het moet wel duidelijk zijn met wat voor een opdracht hij meekrijgt. En daarin sluit 50 plus zich aan bij de andere sprekers.
Prima, dank u wel. Meneer Versloten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even terugkomen op de opmerking van de heer Jager over de verkenner of de rapporteur Light, zoals het ook in de stukken wordt genoemd. Ja, ik kan me daar eigenlijk heel goed in vinden. Juist omdat, zoals we in het lobbydocument hebben kunnen zien, de periode die we hebben eigenlijk vrij beperkt is. Het komende jaar moet alles worden opgepakt. Dan is het wel goed om iemand, misschien wel van buiten de Staten, maar iemand die dat voor ons in de gaten houdt. En af en toe eens even roept van, jongens, jullie moeten vaart maken, want dat jaar is alweer bijna voorbij. En er zijn weer een paar momenten aangebroken waarop actie van de Staten is gewenst. Wat het rapporteurschap zelf betreft, ja, dat is een instrument van en voor de Staten. De Staten stellen het in, maar die rapporteur die werkt ook eigenlijk uitsluitend voor de Staten. Terwijl de informatie die wij de komende tijd nodig hebben, die komt ook van allerlei andere gremia. Dus ja, als we zouden besluiten om een rapporteur in te stellen, dan moeten we ons ook afvragen waarom we dat zouden doen. Want als je dat doet en je doet het alleen maar zodat je weet dat je als Staten de zaak goed op orde hebt, dan vraag ik me af of dat voldoende is en of dat ook echt hard nodig is. Dus ik ben er voor mezelf nog niet uit of het rapporteurschap de meest aangewezen methode is om ons als Staten de komende periode goed bij de les te houden. Afgezien van de suggestie voor een rapporteur Light.
Meneer Ismaili.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde net de heer De Jager het hebben over rapporteur Light. Dat is ook een gedachte die bij ons binnen de fractie heeft gespeeld. En dan ook met name op het punt, op het moment dat je iemand een formele positie geeft, kijk bijvoorbeeld straks dat de gedeputeerde hier binnen loopt, dat juist die rol die we gaan aanwijzen aan iemand, dat die vooral vervullend moet zijn en niet in het spoor van of dwars tegenover wat de gedeputeerde doet. Wij vinden het gewoon vooral belangrijk dat we als provinciale staten de gelegenheid krijgen om ons geluid ook te laten horen. Dat wordt enerzijds al door de gedeputeerde gedaan, maar ik kan me ook voorstellen dat er partijen zijn die zeggen, ja, maar de gedeputeerde is niet onze vertegenwoordiger. En daarom is het belangrijk om te kijken, ook als we als staten gezamenlijk dat geluid kunnen maken. En dat hebben we vorige week al gedaan door een motie unaniem aan te nemen. Dat is de eerste stap in de richting. En hoe we dat precies invulling geven, dat vinden wij ook nog best wel spannend. Maar ik denk dat vooral de insteek moet zijn dat de informatiepositie van Provinciale Staten gewaarborgd wordt. En wat de heer Jans ook zei, vooral voorkomen wordt dat de partijpolitiek wordt bedreven, want daarvoor hebben we juist die Provinciale Staten. En in de richting van de heer De Haan, u had het over, we nemen geen besluit. Dat klopt formeel. Alleen we zijn ook volksvertegenwoordigers en inwoners in Flevoland spreken ons aan. En die verwachten ook iets van ons. Dus dit is zeg maar een mooie rol die we toch kunnen vervullen, waarbij we tegemoetkomen aan het geluid vanuit de samenleving en tegelijkertijd vaststellen dat we er voor een deel niet over gaan.
Meneer Haan wil even reageren.
Ja, zeker wil ik graag even reageren, want ik denk dat Ismaili en ik best wel op dezelfde lijn zitten. Alleen, en ik vind ook dat wij goed geïnformeerd moeten worden en dat wij ook de plicht hebben als volksvertegenwoordigers tegen de inwoners van Flevoland. Maar als je kijkt naar de invulling van het rapporteurschap zoals het in dit stuk staat, zoals ook door de Staten destijds is aangenomen, dan gaat het veel verder dan alleen die informatie geven. En dus een goede informatiepositie is natuurlijk cruciaal en dat vind ik ook onze verantwoordelijkheid. Maar verder heeft dat rapporteurschap niet zo heel veel zin in de adviserende zin naar besluitvorming toe.
Meneer Ismaili.
Een korte reactie daarop. Ik denk dat de heer De Jager ons zojuist ook goed op weg heeft geholpen. Die had het net over de light versie. En ik denk dat vooral nu zaak is om te kijken van waar kunnen we ons allemaal in vinden, waarbij we in ieder geval de trein vooruit blijven rijden, als ik het zo mag omschrijven.
Mevrouw de Lely.
Wellicht kunnen de commissieleden mij even op weg helpen, want ik lees hier dat een rapporteur leidt, oftewel een verkenner, die valt dus te overwegen om gebruik van te maken als een verkenner alvorens gebruik te maken van een rapporteur. Dus dat zou het voorstuk zijn, zo'n leidrapporteur of zo'n verkenner, die zou dus in de voorgrond treden om te kijken of er een rapporteur nodig is. Heb ik dat goed begrepen uit deze stukken of mis ik iets?
Voorzitter.
Meneer Versloten.
Nou kijk, dat is zoals ik dit stuk zie wat wij vorig jaar... Ik zit helemaal achter een paal als ik op dat scherm kijk. Ik ga volgende keer toch maar een andere plek. Oh,
maar je bent op 3 schermen te zien.
Geweldig. Nee, zoals wij dit stuk vorig jaar hebben behandeld in de staat en ook hebben vastgesteld, is het een stuk wat niet in beton is gegoten. Dus als wij als staten zouden besluiten om te zeggen, we kiezen voor een verkenner, rapporteur light. En daar laten we het bij. Volgens mij mag dat. Dat hoeft niet per se te betekenen dat je daarna verplicht bent om een echte rapporteur aan te stellen.
Klopt, mevrouw de Lely?
Ja, dan heb ik het goed begrepen.
Ja, volgens mij zit er ook in dit voorstel, wat inderdaad is vastgesteld eerder, is het een soort volgordelijkheid ook in. Dat je met een rapporteur light, zoals dat het hier beschreven, eerst gaat verkennen of je überhaupt wil overgaan tot... En het voorstel van meneer de Jager is natuurlijk eigenlijk nog weer iets anders. Maar volgens mij zijn alle varianten in die zin, is het wel vormvrij.
Ja, oké, helder.
Mevrouw Strating, ChristenUnie.
Ja, dank u wel. Ik zit even te denken. Want dat hele stuk wat we vorig jaar hebben vastgesteld, ging eigenlijk vooral om... best wel complexe onderwerpen aan te pakken, denk ik. En ook eigenlijk omdat wat we niet zo erg politiek aanpakten, om dat politieker te maken. Namelijk de kaders stellen bij de omgevingsdienst. In dit geval gaat het natuurlijk eigenlijk over iets waarover wij politiek gezien niet beslissen. Maar waar het wel heel nuttig is om te beschikken over informatie om juist stappen in de richting van hen die wel beslissen te kunnen maken. En spreekt het voorstel van meneer De Jager als procesverkenner, rapporteur light, noem het zoals je het wil. Maar ik denk dat dat de meest passende vorm is, want als je het echt over rapporteurschap gaat hebben, dan gaat het echt, als je het leest in de handreiking, gaat het echt over het voorbereidende werk wat je doet om tot besluiten en kaderstelling te kunnen komen. En dat is gewoon hier niet van toepassing. En dan denk ik dat de vraag van meneer Van Sloten van het CDA heel relevant is. Waarom stel je zo'n rapporteur in? En als je een rapporteur of een rapporteur light of een verkenner aan het werk zet met een opdracht binnen een bepaalde termijn, dat moet natuurlijk ook binnen een bepaald tijdspad, waarvan we eigenlijk niet precies weten hoe dat verloopt, dat moet allemaal duidelijk in die opdracht staan. Dus dat zijn best wel dingen waar we misschien wel heel het nog te weinig over weten om precies te weten hoe de opdracht eruit moet zien. Dus dat is ook nog wel een beetje een zoektocht, denk ik. De procesverkenner, dat is een idee dat spreekt ons in eerste instantie het meeste aan eigenlijk.
Dank u wel. Mevrouw de Lely.
Dank u wel, mevrouw Strating. Ik begrijp uw argumenten. Ik kan er ook best in meegaan. Ik zit dan alleen even met de vraag, hoe definiëren we dan die rapporteurschap leid of verkenner? Wat gaan we die dan als opdracht meegeven?
Mevrouw Strating.
Dat is inderdaad een belangrijke vraag. Net zoals de vraag op welke plek gaat hij dat eigenlijk doen?
Precies, ja. Misschien dat een goed iets is om even over te hebben hoe we dat precies dan moeten gaan inrichten. Of dat we dat later op een ander tijdstip moeten gaan doen.
Nee, het lijkt me inderdaad een prima voorstel. Maar ik kijk eerst nog even rond of anderen die nog niet het woord hebben gevoerd nog een inbreng willen leveren. Oh, meneer De Haan nog...
Misschien een beetje samenvattend, maar ik proef toch wel algemeen hier aan deze mooie ovale tafel dat we eigenlijk allemaal gewoon goed geïnformeerd willen worden. En dan zou ik bijna zeggen, what's in the name? Hè? En dan moeten we met elkaar moeten we gewoon eens even kijken van hoe we dat vorm gaan geven. Zit zo iemand achter de zorgtafel met een schrijfblok of op een andere manier gaat hij ook bij verschillende partijen langs om te informeren hoe het gaat, hoe het proces gaat. Ik ben er heel, heel benieuwd naar, dus ik zou toch nog willen pleiten voor mijn omschrijving als informant.
Ah, u doet heel goed uw best. Meneer Ismaili, je wilt even reageren?
Ja, ik zou toch graag nog willen reageren in de richting van de heer De Haan. En ook een opmerking vanuit GroenLinks. Dat hele informant, dat is natuurlijk heel spannend. Hè? Het lijkt alsof iemand vanuit de politionele, provinciale fracties op pad gestuurd wordt. Maar wij waren ook met name benieuwd en wellicht dat de collega's me op weg kunnen helpen. Zo'n rapporteur, hè, of procesverkenner, of hoe je dat ook, welk naam je dat die ook geeft. Stel dat die persoon nou bij die zorgtafels aansluit. Ik kan me ook voorstellen in de praktijk dat daar informatie besproken wordt die eigenlijk niet bedoeld is voor derden. En dat is ook iets waar we gewoon ook echt over goed moeten nadenken. Dat we iemand niet in een positie zetten waarbij hij of zij heel veel informatie tot zich krijgt, maar daar niets mee kan. Want dan kom ik terug bij wat de heer Van Sloten net ook al aangaf, met welk doel stellen we iemand dan aan? En ik ben ook met name benieuwd als de gedeputeerde straks aanschuift, of u ons daar een beetje in mee kan nemen en een beeld kan geven van hoe ziet zo'n zorgtafel eruit? En hoe worden wij als Provinciale Staten, in hoeverre dat nodig is, geïnformeerd over de uitkomsten van de gesprekken die daar plaatsvinden?
Ja, meneer Van Sloten.
Ja, het valt me op dat er nu door twee mensen wordt gesproken of wordt geopperd of gevraagd of die procesbegeleider of informant ook zou moeten aanschuiven bij de zorgtafel zelf. Ik denk dat als ze dat als staten zouden willen, dat je niet meer kunt spreken over een rapporteur light. Want volgens mij zit je dan echt in het proces en dan ben je een zwaargewicht, volgens mij. Als het gaat om wat zou het advies van deze commissie moeten zijn, dan wil ik wel een duit in het zakje doen. Ik zou zelf kiezen voor een rapporteur light die vooral aan procesbegeleiding doet en procesbewaking. En voor ons in de gaten houdt, dit is het proces waarin we zitten. Er komen een aantal beslismomenten of een aantal belangrijke momenten komen eraan. En dan moeten jullie als staten, of wij als staten, moeten daar ons mee bezig gaan houden. Dus daar zou mijn voorkeur naar uitgaan. Maar goed, daar moeten we als commissie natuurlijk gezamenlijk over beslissen hoe we dat vorm gaan geven.
Voorzitter?
Ja?
Mag ik hierop aansluiten? Ja. Want ik ben het heel erg eens, zeg maar, met het voorstel wat de heer Van Sloten doet. En om dan nog iets concreter te maken, want wie zou dat dan moeten doen? Dat kan iemand vanuit ons midden, vanuit Provinciale Staten zijn. U opperde zelf dat het ook een externe zou kunnen zijn, dat kan ook. Maar het zou, als we het toch hebben over de light variant, mogelijkwijs ook wel iemand van de Griffie kunnen zijn, die rapporteur light voor ons is. Op dit specifieke dossier. Ik neem niet aan dat ze heel erg lang in Maastricht blijven.
Ik weet dat ze meeluisteren op dit moment. Dus, misschien krijg ik zo het antwoord wel. Meneer Jansen.
Dan wil ik toch een kanttekening plaatsen. Want volgens mij hebben wij de vorige statenperiode het onder andere gehad over de bemensing van de Griffie. Dus ik wil wel waken voor het feit dat we ze nu weer een extra taak geven. Terwijl ze volgens mij nog steeds heel hard met z'n allen moeten werken om al het werk te kunnen afkrijgen. Dus laten we dat in elk geval wel in ons achterhoofd meenemen. Als er capaciteit is, vind ik het helemaal geen slecht voorstel. Zeker als het een procesbewaker is. Wil je inderdaad meer als rapporteur, infiltrant, wat ik voor je het moet noemen. Dan zou ik wel adviseren om iemand uit de Staten te kiezen, voorzitter.
Oh, dat klinkt helemaal boeiend. Dus dank u wel. Anderen nog? Wie wil er nog een schepje bovenop doen? Meneer Smitser.
Nou, ik geloof niet dat ik er per se een schepje bovenop hoef te doen, maar dank u wel. Ik denk, zo'n beetje alles gehoord hebbende, dat het de naam doet me eigenlijk niet zoveel. Maar dat het wel handig is inderdaad om iemand te hebben die op het juiste moment het onderwerp weet te agenderen. Deels misschien wel vergelijkbaar als met bijvoorbeeld de begeleidingscommissie voor de omgevingsvisie die wij een tijdje samen hebben mogen bemensen. Waarin goed wordt gekeken, oké, wat staat er te gebeuren en waar zit de rol voor, dan wel een commissie, dan wel een staten. Ook misschien wel een of meerdere rapporteurs die net wat eerder geïnformeerd zijn of wat nader geïnformeerd zijn, die wat dichter op het proces zitten, zoals we dat misschien kennen uit de werkgroep Europa, als ik me niet vergis. Die kregen altijd hele bergen met spullen. Dat werd een soort van gedistilleerd. En dan kwam dat volgens mij terug in een commissie. Als ik me niet vergis. Ik zat en niet in de werkgroep en niet in de commissie waar het besproken werd. Dus als ik dat mis heb, dan kan iemand me vast corrigeren.
Nee, dat klopt.
Dat klopt, hè?
Dat klopt, ja.
Yes. En ik denk dat dit wel een mooie manier is om, ondanks het feit dat we de politiek gezien misschien een groot deel van de tijd niet of helemaal niet over zullen gaan, om toch betrokkenheid te kunnen houden bij het onderwerp, zonder dat we daar in onze dagelijkse business als staten natuurlijk mee bezig zijn. En dan of het verkenner, informant, informateur, kan ook nog infiltrant heet, dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik denk wel dat het een belangrijke rol is om in dit dossier op te pakken.
Dank u wel. Nou, volgens mij zo te zien begint er zich langzamerhand wel een profiel te ontwikkelen. En proef ik inderdaad, als ik het even mag samenvatten, dat er wel een bredere voorkeur bestaat om wel, als het gaat om informatie en proces, en vooral in die combinatie, om de timing, de tijdigheid en ook wanneer goed vooruit te kunnen weten van wanneer we wat kunnen verwachten, dat daar wel behoefte staat om daar extra inzet op te plegen. Die absoluut geen politieke context heeft, maar het gaat puur om procesinformatie en signaleren eigenlijk, ons op de hoogte houden. Volgstap is natuurlijk van welke opdracht moeten we dan aan zo'n informant, infiltrant of interessant gaan toekennen. En tweede, inderdaad ook van, er werd een suggestie gedaan voor inderdaad eventueel ook de griffie daarvoor te benaderen. Of in een setting van een werkgroep. Ik denk dat het goed is dat we misschien ook een aantal van jullie nog eens even verder naar kijken. En ook misschien een soort van conceptopdracht is gaan schrijven. Om het dan ook concreet te maken. En ik denk dat je dan ook misschien even een gesprekje te voeren met de griffie. En even te kijken van, nou, waar komen we nou precies op uit. Dat zou mijn suggestie zijn. Maar ik kijk even rond hoe dat aanslaat. Goed idee. Meneer De Haan.
Nou, toch misschien één suggestie, want het is bij het volgende agendapunt komen een aantal zaken ook aan de orde, zeg maar, die inhoudelijk de zorg in Flevoland raken en die wij ook graag kenbaar willen maken. Er zijn ook een aantal vragen die nog openstaan. Ik denk dat als je de opdracht gaat formuleren, dat je ook vooral naar die documenten moet kijken, want daar zijn de zorgen die wij hebben en die moeten we ook, daar moeten we ook goed over worden geïnformeerd. Zodat we ook zeg maar, in onze contacten naar de woordvoerders, onder andere in de Tweede Kamer, goede informatie door kunnen geven. Bijvoorbeeld.
Ja, dank voor de aanvulling. Eén punt wil ik zelf nog even. Het ging even over de rol in de positie van zo'n persoon. Het moet inderdaad niet een formele status hebben. Dat het een vergelijkbaar met een bestuurlijke functie. Dat snap ik. Aan de kant denk ik moet het wel. Moet zo'n persoon ook wel toegang tot informatie kunnen krijgen. Het moet ook niet. U schetst het beeld van. In de kring met een notitieblokje en druk meepennen. Maar het moet natuurlijk ook wel duidelijk zijn dat zo'n persoon of hoe dan hoe je het ook vormgeeft of organiseert, ook wel duidelijk is dat het een afvaardiging is van de provinciale staten. En daarmee ook wel de mogelijkheid krijgt om tot goede informatie te kunnen beschikken. Ik denk dat dat wel belangrijk is. En daar zal natuurlijk wel een onderscheid nog een keer gaan ontstaan van wat is openbaar beschikbaar en wat is geheim of vertrouwelijk. Maar dat zal zich wel wijzen. Maar goed, meneer Ismaili.
Ja, dank u wel. Ik denk dat het ook belangrijk is, maar dat zullen we straks horen als de gedeputeerde aanschuift, dat datgene wat wij besluiten ook aansluit op het lobbydocument. Want wij weten tot op heden niet welke strategie de gedeputeerde voor ogen heeft. Als hij straks de rol die hij heeft in dit geheel. Dus daar ben ik ook benieuwd naar. En met name op de strategie die daar afgestemd wordt. Kijken hoe wij daar dat kunnen versterken. Want volgens mij was dat ook de hele insteek van de motie die is aangenomen. Dat we een gezamenlijk geluid maken.
Ja, helemaal helder en duidelijk dat PS en GS elkaar niet voor de voeten moeten lopen. Dat is denk ik een belangrijk uitgangspunt. Meneer Jansen.
Dat laatste ben ik het helemaal mee eens, maar het kan natuurlijk wel zo zijn dat PS nog iets extra onder de aandacht wil brengen. Wat GS in het totaalpakket heeft, maar wat wij wel als meerderheid of misschien wel als hele staat ongelooflijk belangrijk vinden om dat dan nog een keer goed onder de aandacht te brengen. Dus je loopt elkaar niet voor de voeten, je kunt wel dingen versterken denk ik daarin.
Klopt, het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Volgens mij moeten we hem zo zien. Dus overal is eigenlijk dan nu mijn vraag van, zijn er een aantal mensen die zeggen van, nou, wij willen wel eens even wat nader hierover gaan puzzelen. Dus het gaat om inhoud, profiel, positie, over een informateurschap. Wie biedt zich? Meneer Van Sloten, meneer De Haan en mevrouw Müller. Jullie met z'n drieën? Het lijkt me ook... mooie samenstelling. Hartstikke fijn. Nee, ik vind het hartstikke fijn dat jullie dat willen doen. En dat we dat op een van de volgende commissievergaderingen terugzien. Dan weet ik niet hoe de formele procedure dan gaat. Of daar ook dan een statenbesluit aan gekoppeld is. Denk het wel eigenlijk, meneer Van Sloten.
Wij gaan contact opnemen met de Griffie. Oh,
ja. Dat zit bij de opdracht in. Prima.
Voorzitter. Volgens mij moet er wel een formeel besluit worden genomen. Maar het lijkt me wel handig als het groepje wel... gewoon aan de gang gaat, gezien de algehele overeenstemming bijna hier binnen de commissie.
Ja, prima dat hij het zo inderdaad even vreemd. Ik denk ook, ik schat ook in dat er wel een besluit over de uiteindelijke opdracht moet komen. Lijkt me wel ook wel wenselijk, maar dat in de voorbereiding daarvan kunnen deze mensen natuurlijk na aanleiding van dit gesprek het voorwerk verrichten. En dat op een gegeven moment terugkoppelen. Voor iedereen voldoende besproken en duidelijk hoe de afspraak luidt. Dan spreken we het zo af en kunnen we ook dit agendapunt afronden. En kijk ik even naar de tijd. Het is bijna 7:45. Ik verwacht de gedeputeerden elk moment hier binnen. En... ik wil heel eventjes de vergadering schorsen om even te kijken waar hij precies op dit moment zich bevindt. Mocht hij nou echt in de buurt zijn, dan stel ik voor dat we even wachten tot hij er gewoon is. En mocht dat niet zo zijn, dan gaan we gewoon om 8:00 wel beginnen. Dan zoals afgesproken. Welkom terug allemaal. En intussen is onze gezelschap uitgebreid met gedeputeerde vakbondij. Welkom.
Dank.
En we waren ook aangekomen op een agendapunt betreft het lobbydocument. En straks hebben we even gesproken over vormen van rapporteurschap. En dan komt er na de voorstel, wordt daar gemaakt. En neem aan dat het werkgroepje wat aan de slag gaat ook nog wel even bij jou op de lijn komt om even af te stemmen. Dus dat komt later nog weer terug. Voor nu ook, staat dus ook het lobbydocument op de agenda. En wat mij betreft geef je even een aftrap.
Ja, dankjewel. Ik denk goed om even dat in perspectief te plaatsen wat we hier nou eigenlijk hebben. En dan ook de actualiteit mee te nemen. Je zag van de week al gebeuren, sinds alhoewel maar een week geleden pas, gesproken echt over alles wat met het ziekenhuis weer te maken heeft. Dan bedenkt zo'n Kamer het schriftelijk overleg. Dat blijf ik een ingewikkeld soort van, je kunt zelfs nog een voortzet schriftelijk overleg krijgen, maar goed. Een schriftelijk overleg. En dan is er ook de afspraak dat voor woensdag 12 uur de vragen die ze willen stellen ingeleverd moeten worden. Omdat ze ze voor morgen 12 uur weer verder in moeten kunnen dienen. Nou, ik wil daar dadelijk iets over vertellen, maar ik gebruik het ook als illustratie waar wat mij betreft de behoefte vandaan komt. Ik denk terecht hebben jullie aangegeven in de Statenvergadering. We willen als Staten en als volksvertegenwoordiging nadrukkelijker, misschien wel nadrukkelijker betrokken zijn dan dat in eerdere situaties het geval was. Dat snap ik ook heel erg, want het is natuurlijk een onderwerp wat ons allemaal gewoon heel erg bezighoudt en raakt. En waar we elkaar ook goed kunnen gebruiken. Omdat de successen hoeven in dit geval, vrees ik, niet in Flevoland te verwachten, maar die moeten we in Den Haag behalen. En dan hebben we ook gewoon, naast alle dingen die we formeel doen, de partijlijnen keihard nodig om de goede dingen op het goede moment te doen. Dus het is alleen maar heel fijn als we daar gezamenlijk in af kunnen en op kunnen trekken tegelijkertijd. En dat was aan de voorafgaand in deze vergadering discussie, is dat lobbydocument nou geheim? Wat is het nou? Nou, het is niet geheim. Maar als je iets wil belobbyen, is het niet per se handig om het openbaar te publiceren. Want dan is je lobbystrategie al bij voorbaat, zeg maar, bekend. Dus je moet daar een goede manier tussen vinden. Het is ook geen klassiek document waar je zegt, neem daar nou een besluit over. Voor ons is het een levend document waarin we bijhouden wat er speelt, wie benadert, waarover, wat kansen zijn. En die we ook graag willen vullen, bijvoorbeeld met activiteiten die fracties ondernemen. Want er zijn alle initiatieven om woordvoerders uit te nodigen. Nou, prima, laten we dat nou een beetje handig en gecoördineerd doen. En nadenken hier in zo'n soort overleg, bijvoorbeeld over de strategische vraag, gaan we ze nou één voor één uitnodigen, voordeel 6-7 keer aandacht en publiciteit. Of zoeken we een strategisch moment waarop we een hele groep woordvoerders hier willen hebben uit de Kamer. Voordeel grootste impact. Alleen moet dat in de agenda's allemaal weer passen. In dat lobbydocument zie je heel veel van dat type vragen zien. En dat zijn vragen waar wij het antwoord ook niet per se op weten. Maar waar we wel het antwoord in willen verkennen. Dus we zoeken naar een manier waarop we regelmatig met de staat of een delegatie van de staten. Ik zou bijna zeggen kunnen sparren over hier zijn we. Dit is er gebeurd. Dit zijn de volgende stappen. Waarbij, en dat maakt dit een grotere uitdaging, wat mij betreft, het zo zal moeten zijn dat we dat als provincie gezamenlijk doen. Dus dat ik ook graag alle gemeenten daarin meekrijg. Ja, die hebben ook colleges, die hebben raden en die hebben zo hun eigen tijdstippen. En wat mij betreft ook de patiëntenfederatie en in ieder geval het actiecomité goed aanhaken. Nou, daar zie je al aan dat dat een tamelijk omvangrijk netwerk is. Dat netwerk gaat wel steeds beter samenwerken, gelukkig. En daarin zie je ook dat de conceptvragen die jullie gehad hadden en die inmiddels definitief verstuurd zijn, gewoon daar is, die zijn aangevuld van alle kanten. Daar is overeenstemming over. En iedereen gaat daar ook zijn eigen fractie weer mee benaderen. Wat in de actualiteit dan de volgende stap is, weten we eerlijk gezegd nog niet. Er is op 3 oktober, geloof ik, zeg ik uit mijn hoofd, staat in dat document een algemeen overleg met de Kamer over spoed- en ambulancezorg. Dat is relevant, maar is natuurlijk maar een klein stukje van het geheel. En er vindt nog overleg plaats of welke route de Kamer nu gaat kiezen. Of dat ze dat overleg verlengen. Of dat er als vervolg op de antwoorden op de schriftelijke vragen zoals ze morgen ingediend worden een eigenstandig algemeen overleg over het rapport van de verkenner gehouden wordt. Of wordt het schriftelijk overleg of, nou ja, je kunt nog een paar tussenvormen bedenken. Wat mij betreft blijven we dat monitoren en blijven jullie daarover gewoon informeren met een soort update van het lobbydocument. Waarin er staat, nou dit wat we nu weten, we denken dat dit nu de actie is. He, vooralsnog, bijvoorbeeld hebben jullie in dat lobbydocument een aantal conceptmoties aangetroffen. Een van die moties hebben we het ineens ook over spijkenissen. Waar komt dat vandaan? Omdat uit ons contact met het ziekenhuis Spijkenissen zij eigenlijk klaarstaan om dit experiment spoedeisende hulp zo uit te gaan voeren als in die motie staat. En het Sint-Jan zal heel erg kijken naar Spijkenissen voor wat haalbaar is. Dus zou je denken we op dit moment strategisch gaan we proberen om die motie bij dat overleg, algemeen overleg over die spoedzorg, ambulancezorg ingediend te krijgen en de rest zien we wel afhankelijk van wat er gebeurt. Ah, het zou fijn zijn als we op die manier, ik geef daar een paar voorbeelden van, dat lobbydocument door kunnen nemen te kijken of het helder is. Of jullie zeggen we missen dingen. En ook voor jullie terug te horen wat zijn activiteiten al die richting eigen Kamerfracties heeft ondernomen zijn. Die we erin kunnen passen, ook op kunnen nemen. Zodat we het puzzelstukje kunnen leggen. En wij zullen jullie als eerste weer informeren als we zicht hebben welke van de Kamerfracties welke vragen overgenomen hebben en gesteld hebben in het schriftelijk overleg. Dat komt gewoon een document van. Ja, en dan is wat die lijn betreft wachten totdat daar de antwoorden zijn. En daar komen dan ongetwijfeld weer vervolgacties op. Dus het is een dynamisch proces waarin we wel willen proberen als provincie als één geheel op te treden. Waarin we ook een stevige rol kunnen en mogen spelen, wordt het ook gegund door gemeenten. Maar dus wel bij voortduring. En daar worden de mannen achterin af en toe gestoord van met alle partijen op alle borden tegelijkertijd op hetzelfde moment hetzelfde gesprek moeten voeren. Maar goed, dat is wat het is. Dat wat mij betreft qua inleiding, denk ik. En wat mij in ons Slotterberg nog wat fijn zou zijn als we even nadenken over de vorm, hoe we in deze actualiteit dat dan goed op goede manier verder vorm kunnen geven. Dit overleg. Dank.
Ja, dank u wel. De uitnodiging is gedaan om te reageren op het lobbydocument, of er punten missen, of dingen anders moeten, meer. Dus ik kijk even rond. Ja, mevrouw Rijgwijn, 50 plus. Die heeft wel een idee.
Ik heb twee vragen en een opmerking. En ik wil beginnen met de opmerking. In het rapport wordt gesproken over de snel ouder wordende bevolking van Flevoland, waarbij veel chronische zieken en beperkte gezondheidsvaardigheden zijn aangetoond. 50 plus wil er wederom op wijzen een structurele oplossing te bewerkstelligen dat rekening houdt met deze ontwikkelingen om de gevolgen hiervan op korte en lange termijn op te vangen. Dan heb ik nog twee vragen, als dat gelijk mag. Het is inmiddels bekend dat er voor een half jaar een proefproject wordt gestart met een gratis pendelbusje voor vervoer tussen Harderwijk en Lelystad. Is u de frequentie bekend? En het ziekenhuis betaalt het grootste deel van de kosten zelf, maar wordt financieel gesteund door gemeente Harderwijk. De Raad van Bestuur Ziekenhuis Harderwijk hoopt dat de gemeente Lelystad en de provincie gaan meebetalen. Hoe zit het met de financiële bijdrage hieraan van de provincie? Dank u wel.
Ja, de gedeputeerde reageert gelijk even.
Die laatste vraag snap ik. Dat was ook een beetje een door het ziekenhuis Harderwijk klunzig georganiseerd proces. Want ze hebben ons geloof ik 2 weken geleden, ze hebben ons heel lang de vraag gesteld, kan dat openbaar vervoer beter? En onze eerste conclusie was, ja, het openbaar vervoer op zichzelf is zo slecht niet. Je moet overstappen station Harderwijk. En voor iedereen die WMO-indicatie heeft, kan die met die indicatie, want het is als puntbestemming aangewezen, er gewoon heen. Maar we willen dat best verder onderzoeken. Toen komt tot onze verbijstering de mededeling. Willen jullie ons helpen om ontheffing te vragen bij de openbaar vervoerorganisaties, want we willen het graag zelf gaan doen. Want wij vinden een pendeldienst van belang. Nou, dat hebben we gedaan. We hebben die ontheffingen gevraagd, want het is formeel openbaar vervoer. Hè. Dat betekent, daar zit een concessie op. En dat alleen recht zit bij de partijen die die concessie hebben. Dus je moet ontheffing verlenen voor zo'n paneldienst. Dat hebben ze gedaan. En vervolgens kregen wij een briefje. Oh, by the way, wilt u ook meebetalen? En dat wilt u binnen 2 weken daarover een besluit nemen en antwoord geven? En toen kwam er na 2 weken een briefje. Ja, want wij gaan komende donderdag naar buiten. Waar blijft uw antwoord? Dus dan hebben we gezegd, nou even de goede volgorde der dingen. We hebben niet zomaar een potje geld waar je kunt schudden dat het eruit komt. Dus daar moeten we een afweging over maken. Dat willen we gaan ook afstemmen met onze collega's in bijvoorbeeld de gemeente Lelystad. Bovendien is het ook zo makkelijk niet, want we hebben nu ontheffing gevraagd aan die verschillende busmaatschappijen. Mag het zonder dat de overheid bijbetaalt? We moeten opnieuw ontheffing vragen als wij gaan subsidiëren. En dan is maar de vraag of Connection bijvoorbeeld daar ja tegen gaat zeggen. Want dan zegt ze misschien dan hadden wij het ook wel gewild of weet ik wat niet meer. Dus wat we nu als college gezegd hebben, we gaan eerst gewoon met alle respect in alle rust nog even goed kijken of we überhaupt vinden dat we hier geld beschikbaar voor moeten stellen. En of dat überhaupt mag. En als het ziekenhuis ervoor kiest dat in eerste instantie gewoon zelf het gaat doen, is dat haar keus. En daar staan wij buiten, want het kan binnen de ontheffing die gegeven is door 5 partijen. Dus dat hebben we ook aan mevrouw Weij laten weten. Mijn collega Jan de Reus, die openbaar vervoer doet, die pakt dit nu verder op om te kijken hoe dit binnen het kader van het openbaar vervoer daarmee omgegaan moet worden. En op het moment dat we daar iets mee doen, dan doen we daar natuurlijk een mededeling over. Dat is de meest concrete vraag. De eerste oproep die.
Ja, en ik heb nog een kleine. Meneer Ismaili wil daar iets over vragen.
Ja, ik had een vraag. Dank u wel, voorzitter. Maar ik veranderde hem in een suggestie richting de gedeputeerde.
Want er werd net gesteld dat het openbaar vervoer naar het ziekenhuis in Harderwijk nu zo ingericht is. Maar ik ben een fervent gebruiker van de bus. En in het verleden moest ik wel eens naar Amersfoort. En ik kan me herinneren dat in het jaar 2014, voordat het stationsgebied werd aangepast in Harderwijk, de bus vanuit Lelystad wel degelijk stopte voor het Sint-Jansdal ziekenhuis. En ik weet niet waarom dat destijds veranderd is, maar wellicht dat in de nieuwe concessie die er nu aankomt, dat daar in ieder geval een denkrichting in meegegeven kan worden. Want het hoeft niet altijd geld te kosten om goede openbaar voorzieningen te voorzien. Het is ook een kwestie van hoe teken je de buslijn naar het station in Harderwijk.
Ja, daarmee kost dat dus wel geld. Want die vraag hebben we al eerder gesteld aan de vervoerder. Kan dat weer? Door de manier waarop de lijnvoering nu is ingericht en die lijnen op elkaar aansluiten, kan dat, als dat kan, kost dat nu wel degelijk echt veel extra geld. En natuurlijk snappen wij ook heel goed dat als die behoefte er is, dat we mee moeten nemen in het precieze uitdetailleren van de nieuwe concessie. Nou, dat gaat komende maanden gebeuren, want hij is eigenlijk pas net gegund en nu moet hij geïmplementeerd worden. En daar wordt deze suggestie door mijn collega De Reus absoluut meegenomen. Alleen het ziekenhuis wil geen anderhalf jaar wachten, die wil nu een oplossing. Ja, dat geeft een aantal beperkingen.
Ja, ik snap het, via de voorzitter.
Ja, gaat u
ik snap uw antwoord en daarom was ook, ik gaf aan, het is niet een vraag, maar een suggestie. Want wellicht dat daar speelruimte is, maar uw antwoord is daar duidelijk op.
Prima. Meneer De Haan wil daar nog op reageren?
Nou, niet echt te reageren. Ik, voorzitter, ik heb een vraag aan de heer Fakkeldij, de gedeputeerde.
Maar volgens mij was de heer Fakkeldij nog bezig met de beantwoording van de punten van mevrouw Rijgheim.
Ja, dit laatste was het meest concreet. Hè? Die eerste, dat is een oproep, die herkennen we. En daar hebben we volgens mij ook recht aan gedaan in de inbreng die gedaan is. Ook mede namens de Staten. En daar blijven we natuurlijk absoluut ook gewoon oog en oor voor hebben. En wat er goed is om te weten is dat we heel nauw ook in deze lobby samenwerken met de Patiëntenfederatie. Die dat ook buitengewoon betrokken en deskundig doen. En het actiecomité waar heel veel ook mensen bij zitten. En juist de inrichting van zeg maar de chronische zorg heeft echt absolute prioriteit. Omdat heel veel mensen, dat zijn vooral ouderen, eigenlijk nu hele afstanden moeten reizen. Wat je eenvoudiger zou moeten kunnen oplossen. Wat dan nog eens een keer goedkoper is en veel meer nabije zorg met zich betekent. Maar in die paar weken dat ik dit dossier heb ontdekt, dat de regelgeving in dit landschap tamelijk hopeloos is. Je kunt niet zomaar een idee uitvoeren.
Ja, dank u wel. Meneer De Haan.
Ja, die weet ik niet uit mijn hoofd. Nee. Nou ja, ongeveer. Het is in ieder geval, volgens mij gingen ze uit van één keer per uur, maar zit hij in de praktijk op één keer in de 70 minuten nu. Maar ze willen hem hoger gaan maken. Hij was gepland voor één keer per uur, maar wat ik weet van de tabel is één keer in de 70 minuten.
Ik zal graag doorgaan naar het volgende onderwerp. Of hebt u nog een prangende vraag op dit onderwerp, meneer Ismaili?
Ja, het was na de reactie van de gedeputeerde van dat de bus nu 70 minuten rijdt. In de frequentie, ja. Maar gaat het dan om één busje dat op en neer rijdt? Of zijn er twee busjes die in tegengestelde richting rijden? Want dat maakt ook wel heel veel uit.
Ja, ik denk dat die één keer 70 minuten ontstaat omdat hij heen en weer rijdt.
Misschien moet u even een keer meerijden. Ja, meneer De Haan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Een heel andere vraag inderdaad, die toch ook wel binding heeft met het lobbydocument en onze intentie zeg maar om de zorg, de verbeterde zorgverlening zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen, ook van onze parlementariërs. Er is één zorgtafel geweest op 13 september heb ik begrepen. Mijn vraag is eigenlijk heel algemeen, hoe heeft u dat ervaren en heeft u ook een beetje vertrouwen in dat met 41 mensen om die tafel dat het allemaal een beetje vlotjes gaat verlopen?
Ja, het was nog geen echte zorgtafel, omdat de onafhankelijk voorzitter er nog niet is. En dat maakte dat ik mag hopen dat hij niet exemplarisch is, want nu werd hij voorgezeten door de zorgverzekeraar. Ja, die doet dat anders als onafhankelijk voorzitter, zal ik maar zeggen. Dus die hebben, toen was het toch een beetje collectieve actie, zorgverzekeraar corrigeren, zal ik maar zeggen. Twee dingen gaven mij de burger wel moed. Eén is, ja, er zitten wel veel mensen om tafel, maar die zijn redelijk gegroepeerd. En als je de geledingen, zomaar zegt, of de groepen, die overleggen ook veel met elkaar. Die hebben dan vaak wel op één onderwerp één woordvoerder, dus dat valt nog wel mee. En dus ze gingen ook een hele, en ik zou ze nu niet kunnen reproduceren uit mijn hoofd, concrete acties langs die al gestart waren nadat het rapport aangeboden was. En op veel fronten zie je, langzamer dan wij willen, en soms ook wel met klachten van partijen dat het te langzaam ging, dat partijen elkaar wel opzoeken en stapjes aan het zetten zijn. Maar er zit er gewoon echt geen regie op, want er zijn maar pas net twee projectleiders benoemd. Ja, die moeten de onafhankelijk voorzitter ondersteunen en die is er nog niet. Dus ja, het was nog niet exemplarisch voor hoe het zou kunnen worden, vrees ik. Er wordt nu hard gewerkt en gezocht naar de onafhankelijk voorzitter. We hebben afgelopen week een conference call gehad waarin we met elkaar onze voorkeur, de gemeenten en de provincie, de profielen besproken hebben en advies gegeven hebben aan burgemeester Adema over wat onze voorkeur is die zij wat door zal communiceren naar de zorgverzekeraar. Maar ik zei het al eerder, ze hebben onder andere aan, ik denk allebei, de twee kandidaten gedacht, die horen bij de, hoe zeg ik dat dan netjes, grijze golf die met prepensioen of pensioen is. Ja, die gaat met vakanties wij allemaal weer aan het werk gaan. Dus dat is even een kleine handicap.
Nog één vraag, voorzitter, over de onafhankelijk voorzitter. Is er al iets afgesproken over wanneer die voorzitter dan moet gaan beginnen?
Ja, gisteren, maar dat wordt dus gehinderd door wat ik daar hiervoor uitlegde. Zo gauw mogelijk, echt zo snel mogelijk. Hij moet ja, heel plat even terug zijn van vakantie.
Goed. Anderen over het lobbydocument. Meneer De Jager.
Voorzitter, dank u wel. Kijkend naar het lobbydocument, wat mij betreft eerst twee algemene opmerkingen. Want die staan in de in- en de aanleiding van het stuk. En die zou ik heel erg willen ondersteunen. Daar waar het gaat om het vasthouden zeg maar, van die maximale politieke druk. Omdat het idee bestaat dat Den Haag of in ieder geval de minister er belang bij heeft om terug te gaan naar business as usual. En ik zie dat echt als een risico. Dus vind het heel goed dat dat zeg maar, in de inleiding is opgenomen. En een tweede aspect waar ik zelf nog niet aan gedacht had, maar wat ik wel heel erg van belang vind, is dat er ook aangegeven wordt dat we echt moeten kijken naar een breder perspectief. Dus niet alleen vanuit zorgsec, maar bijvoorbeeld ook naar de ministeries die gaan over de WMO, over jeugd en over preventie. Ik denk dat die koppeling heel goed gekozen is. Dan verder in het document, als het gaat om de moties en de suggesties daarover. Wat mij betreft zouden we ook echt een accent moeten zien te leggen op alles wat te maken heeft met een transformatie. Dus laten we vooral regio Flevoland ook aanbieden als de regio waar ruimte is voor nieuwe experimenten. Bijvoorbeeld op het gebied van die eerste of anderhalve lijns voorzieningen. Maar mogelijk ook, er werd een heel concreet voorbeeld genoemd als pilotregio e-health. Op basis van die motie Rutte-Dick-Faber. Dus ook die zou ik van harte willen ondersteunen. En één kritische opmerking naar onszelf toe. Wat wij als statenleden volgens mij vooral niet moeten doen, is in deze discussie al te fragmentarisch insteken. Dus dat wij bij dit soort gesprekken een rondje actualiteit doen, zoals net als het gaat om die dienstregeling, is volgens mij prima. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat er straks vanuit één plaats bijvoorbeeld een ambulancedienst gaat rijden. En dat dan politici vanuit die plaats denken van nou die moeten we binnen zien te halen. Laten we daar vooral voor gaan lopen. Dan zijn we in brede zin denk ik niet bezig met toekomstbestendige zorg voor de regio. Dus ik denk ook dat het goed is dat wij elkaar steeds vasthouden en daar ook alert op houden. Dat we echt bezig zijn met de toekomst voor de hele regio. En ons niet met een kleitje in het riet laten steken op één klein onderdeel. Dat naar aanleiding van het document.
Meneer Van Sloten, wil daarop reageren?
Ja, een vraag naar aanleiding daarvan. Doelt u met de politici die bijvoorbeeld op die ambulance zich gaan richten? Bedoelt u dan politici uit de Staten of lokale politici?
Nou, ik denk dat wij de mogelijkheid hebben om elkaar aan te spreken. Dus daar, dan doel ik inderdaad op statenleden. Raadsleden kunnen wij niet in dit gremium aanspreken. Maar volgens mij hebben wij baat bij toekomstbestendige zorg voor de hele regio. En daar gaan wij als statenleden nu ook per definitie over. Indirect althans.
Meneer Fakkeldij wil daar nog...
Ja, waarbij ik dat wel openhartig wil doen, maar dit we even niet in verslag moeten zetten wat ik nu ga zeggen. Want daar zit natuurlijk een deel voor de spanning. Een van de dingen die ik aantrof was dat er tussen de gemeente Urk en Noordoostpolder en afgeleid daarvan ook wel Dronten, echt gewoon spanning zat over hoe moet het nou met die ene ambulance. Dan heb ik gezegd, jongens, twee dingen. Als ieder, precies met de jaren, als ieder nou voor zijn eigen ambulance gaat hobbyen, hebben we er echt nul uiteindelijk. Die ambulance van Urk is een bijzondere ambulance. Die heet in het jargon ministersambulance. Niet omdat hij er zelf in ligt, maar omdat die echt buiten alle sterkte om door de minister aangewezen is. Dat is mooi. Maar in plaats van dat alleen die ambulance moet blijven, moet je echt goed kijken naar de norm die officieel geen norm is voor alle gemeenten. En dan komen we met het ingewikkelde plaatje uit dat de norm voor de wettelijke regio in zijn totaliteit gehaald wordt, maar op een aantal locaties steeds niet. Ja, op andere zijn ze weer te vroeg, dus dat leidt tot de saldo, hè. En we hebben echt goed afgesproken met Urk en het Oostpolder en Dronten, laten we niet in die valkuil stappen. We snappen het belang. En we snappen dat jullie ook naar jullie bevolking je hard moet maken voor we willen de ambulance op Urk houden. Dat is ook prima, dat zouden wij ook doen. Maar we gaan echt wel met elkaar zorgen voor bereikbaarheid van alle gemeenten en achterliggende de dorpen. En daar kunnen wij wel degelijke rollen spelen als statenleden, omdat jullie allemaal de lijnen hebben naar jullie partijgenoten in de verschillende gemeenteraden. En het helpt als die ook ervan doordrongen raken dat je dit alleen oplost als je met elkaar probeert een goede oplossing te verzinnen. En dat je niet allemaal voor je eigen doel gaat. Nou, de wethouders zijn daar zeer van overtuigd, maar ja, die hebben ook een gemeenteraad.
Mag ik daar nog?
Ja.
Ja, want dat was eigenlijk de centrale vraag die in mij opkwam bij het lezen van dit lobbydocument. Kijk, wat erin staat, daar kan ik mij voor een heel groot deel in vinden. Alleen, hoe sterk en hoe hecht is de samenwerking tussen bijvoorbeeld de gemeenten en de provincie? Hè, staan de neuzen allemaal de juiste kant op?
Ja, daar staan ze. Dat zie je ook. We proberen het echt zoveel mogelijk met z'n allen te doen. Laat ik zeggen, ook over die vragen die verstuurd zijn, hebben we gisteren om 5:00, gisteren een conference call gehad om even te checken. Zijn we allemaal content met alle vragen zoals ze ingediend zijn? We hebben ook afgesproken dat we voor elke zorgtafel zorgen dat er een bestuurlijk overleg komt onder elkaar om de zorgtafel voor te bereiden. Er is afgesproken en goed gevonden dat de provincie en de gemeente Lelystad aan de uitvoeringstafel, borgingstafel, dat is de voortgangstafel in Den Haag namens de regio gaat zitten, maar dat wel voorbereid in dat bestuurlijk overleg.
Ik vind dat op zich.
Ik vind